Geliefde gemeente, wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 45, de vragen 116 tot en met 118 van het gebed. Vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Het antwoord luidt daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, hetwelk God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulke gebed dat God de aangenaam is en van hem verhoord wordt? Antwoord. Eerstelijk dat wij alleen de ene ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft, te bidden van harte aan. Ten andere dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Het antwoord luidt alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft, onze Vader die in de hemel zijt. Geliefde gemeente, van het gebed, waarom nodig, waarin aangenaam, en waarom te bidden? Van het gebed, waarom nodig, waarin aangenaam en waarom te bidden? Wij hebben, zo in verband met de feestdagen even geleden, al een keer bij deze zondag stilgestaan. Als ik me goed herinner, zijn we niet zo toegekomen aan de catechismus zelf, maar hebben in het algemeen iets gezegd over het gebed, over onze armoede en over de rijkdom van de Heilige Geest. En dat wij deze vruchten ook niet behoeven te zoeken aan die oude boom Adam, maar dat het de vrucht des Geestes, des levens is. De Geest die in ons bidt, die ons meeneemt, die in onuitsprekelijke verzuchtingen bidt. We hebben toen nog een sterke nadruk daarop gelegd, omdat wij het altijd door elkaar gooien. En dan willen wij aan de ene kant proberen datgene van Adam in leven te houden wat God veroordeeld heeft op Golgotha. En wat moet sterven, ook in ons. En dat ook zal sterven bij de laatste snik. Dan zinkt de biddeloze weg en de dankeloze. Maar dan blijft voor eeuwig over de lof van Heere naam. En zo hebben wij iets gezegd over die tegenstelling, die strijd. In het een is geen rust te vinden, want je komt elk ogenblik jezelf tegen, in je akeligheid van het gebed en van de dankzegging. Maar aan de andere kant die waarachtigheid van het woord des Heren, dat zij hem zullen aanroepen, in geest en in waarheid. Nu wilde ik eens op bepaalde dingen letten die in verband staan ook met de vragen en de antwoorden. Het gebed, dat was onze eerste gedachte. Waarom nodig? Ik heb al gezegd, dat maakt God uit. Dat moet je niet overgeven aan een mens. Want de ene mens die zegt, nou ja, maar als God besloten heeft om dat of dat te doen, dan helpt het toch niet hoor. Je kan je eigen plan bidden, maar haalt allemaal niks uit. Het zal wel komen zoals het besloten is. Dat is geen praat van de vrezen van de, voor de Heer of van eerbied. Waaruit wij juist weten dat de Heer die mens erin betrekt als hij zo spreekt. Ja, dan openbaar je je eigenlijk. Al lijkt het nog zo degelijk, dan openbaar je je als iemand die onwedergeboren midden in de dood verkeert om, en dan nog geen kruimeltje eerbied hebben voor de Heer. Nou, en een ander die vindt het niet nodig omdat hij gewoon zegt God. Denk je dat God zich daarmee bemoeit? Je kunt toch voor je ogen zien dat alles gaat naar bepaalde wetmatigheden en nou ja, als je ziek bent, kan niet meer beter worden, dan ga je dood. En als het niet zo erg is, dan word je misschien wel weer beter, maar dan moet je God niet bijhouden enzovoort. Zogenaamd heeft hij een hoge achting voor God, maar het is ook niet zo. Want de Heer heeft gezegd, ken mij in al uw wegen. En dat wil ik nou straks duidelijk te maken. Het voornaamste stuk staat er van de dankbaarheid. Hoe belieft het nu die Heilige Geest om ons daarin te beschamen, maar om ons ook mee te trekken in de bediening van Christus, in de vrucht van de Geest. Dan wil ik een ogenblik als leidraad gebruiken die gaven van God, geloof, hoop, liefde. De meeste van deze, zegt de apostel, is de liefde. Ik gebruik ze ook even door elkaar, zoals de schrift zegt, het geloof door de liefde werken. Als je nou kinderen hebt, je bent vader en moeder, dan is daar een zekere relatie tussen de ouders en de kinderen. Die relatie, die kan wel eens heel gespannen zijn. Kunnen wel eens harde woorden vallen. Zelfs wederzijds. Ook vanuit de kant van de kinderen. Een grove opmerking. Een opmerking die brutaal kan zijn. Enzovoort. Dat weet je. Wij zijn nou eenmaal, het is niet goed te praten, zondige mensenkinderen. Het is niet voor niets dat de Heere zegt, eert uw vader en uw moeder. Het is niet vanzelfsprekend meer. Maar wij houden even vast nu een gemiddelde. Een gemiddelde. Daar is een band tussen ouders en kinderen. Vlees van je vlees, been van je gebeten. Een bloedband, of hoe je het noemde. Dat is heel sterk soms. Soms kan een vader of een moeder ook, die kan op een manier optreden als haar kind belaagd wordt. Al zijn de kinderen groot, dat je het vuur uit moeders ogen ziet. Dat ze dat kind verdedigt. Kan bij een vader ook zo zijn. Vader kan wel eens zo intens verdrietig zijn als hij denkt dat hij zijn kinderen kwijt is. Er staat in de Bijbel als een beer die van jongen beroofd is. Goed. Stel je nou eens voor dat jij, kind, daar niks meer tegen je vader en moeder zegt. Je negeert ze. Ze zijn gewoon lucht voor je. Niet zomaar een keer. Nee, dat probeer je vol te houden. En als vader en moeder zeggen, ik doe er wat van zeggen, dat je dan zegt, ik doe toch niks? Wat doe ik dan? vinden, maar zwijgen. Dat is heel onnatuurlijk. Dat is ook vreselijk. Op zo'n moment zou hij kunnen verlangen naar een knallende ruzie. Dat er wat gezegd wordt. Dat er ergens op gereageerd wordt. Er is niks erger als iemand dood zwijgt. Niet praten. Niks zeggen. Geen dank u wel. Geen erkentelijkheid. Niks kan er af. Dan komt er een moment dat je zou zeggen, dat is een ontaard kind. Het is geen kind. Het is wel een kind, maar het is een ontaard kind. Is er dan helemaal geen sprankeltje liefde? Het zou kunnen. Zou een moeder haar zuigeling vergeten, andersom kan ook. Indien ze haar vergeten, het is haast ondenkbaar. Maar kijk, zo gaat nou een mens, een verhouding, kan zo kapot gaan. Geen liefde, geen geloof, dat wil zeggen, geen vertrouwen in elkaar. En geen hoop op het beste, het goede. Nou is dat bij mensen zo. Maar nou moet je eens even indenken bij God. Het gaat hier over aangenomen kinderen. Die hij tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Het gaat om hem die in uiterste liefde en barmhartigheid zijn rechtvaardigheid heeft willen betonen voor een volk in Christus Jezus. Door hem de straf op te leggen die wij verdiend hadden. Het gaat om hem die wederwaart tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het gaat erom om hem die ons draagt, dag aan dag. Voel je het nou? Je hebt een heleboel mensen die zeggen, wat doe ik dan voor kwaad? Ook in de kerk, maar ook erbuiten. Wat doe ik dan? Ze hebben er helemaal geen erg in. De God van je leven kwam de boodschap tot Belshazzar. Heb je nooit verheerd, nooit erkend. Wij denken bij zonde gelijk aan een moord, een doodslag en echtbreuk en noem maar op. Maar als je nou de liefde ten eenemaal mist. Als je dat mist. En er is geen erkenning van die God die ons vanmorgen weer wakker liet worden. Ons verzadigde met brood. En nog meer. En ons samenbrengt in zijn huis. Hoe kan de mens dan eigenlijk nog zeggen. Maar wat doe ik nou? Ik doe toch niks bijzonders? Dat is juist het erge. Wil je wel geloven dat een mens soms met zijn vuist tegen God, dat hij nog dichter bij de Heere God kan zijn dan een mens in zijn dood, die misschien nog wel vroom praat, maar zegt allemaal niks. Want voor die man die daar misschien, of die vrouw of die jongen die boos is op God, is er nog beweging? Is er nog iets te doen? Maar voor die mens, waarbij het niet eens in de gedachte opkomt, God, Dat is nou de noodzaak waarvan de Heere spreekt van dat voornaamste stuk der dankbaarheid. Ik ben toch je vader. Ik heb je toch laten proeven van de enige troost in leven en in sterven. Zou er dan geen erkenning zijn van mijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid? Het is niet een soort opgelegde noodzaak. Het zou niet meer dan vanzelfsprekend moeten zijn. Daarom heb ik gewezen op onze armoede. Daarom heb ik erop gewezen dat we dat van een ander mogen krijgen. De geest der genade en der gebeden die ons meeneemt. Daar zullen we om bidden. We zullen niet tegen dat biddeloze van dat Adamskind zeggen. Je moet nou eens dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Maar wij zullen zeggen, Heere Jezus, leer ons naar uw wil te handelen. U hebt het gezegd, roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uithelpen. En nog veel meer heeft de Heere gezegd. Voel je, dat is nou het voornaamste stuk. Dat een kind ondeugend is, is erg. Dat een kind wel eens lang wegblijft, als die thuis moet zijn, is erg. Maar het ergste is als vader en moeder niet meer bestaan. Het ergste is als die God niet erkent. En daarom is het zo typisch mooi gezegd, het voornaamste stuk der dankbaarheid. Dat is niet hoe kan ik me zo ver mogelijk opworstelen dat de Heere God geen vuile vinger of geen schone vinger op mij leggen kan. Hoe kan ik zo ver komen? Hoe kan ik een legio dingetjes doen of dingen laten? Ja, dat wil ik niet verachten op zich, daar gaat het niet over. Maar je voelt hier, het gaat om het hart, om de liefde. Heere mijn God, hartelijk zal ik u lief hebben. Gij die mij vele benauwdheden hebt doen smaken, gij hebt mij verlost. Ik zal met vreugde in uw huis gaan. Daar heb je de geest der gebeden in het hart van de zondaar. En de naam des Heren aanroepen. Wat zal ik de Heren vergelden voor al zijn weldaden? Ik zal de beker der verlossing opnemen. En de naam des Heren prijzen. Ja. Hoe belangrijk. Geloof door de liefde werken. Alles mogen we zeggen. God vordert dat. God wil dat. Want God wil niet een soort kerkie dat buiten God en buiten Christus, al doen ze zich nog zo christelijk, dat daar ergens staat te groeien of te kwijnen of weet ik wat, ergens ver weg. De kerk, de gemeente, is het werk zijner handen. Het is het werk zijner handen, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. Voel je dat die vordering is een vordering van Gods eigen werk, Gods eigen genade. Hij heeft er recht op. Het is niet zo, nou komt de Heere op een andere manier met het werkverbond, want nou moeten wij dit gaan doen en dat om zo. Nee. Maar het is juist de erkentenis van Hem die grote dingen deed en nog doet. God bevordert het daarom. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die je met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Heb ik al iets van gezegd de vorige keer bij die uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Moet niet denken dat een uitverkoren nooit slaapt. Of zit te piekeren over een of ander probleem. Maar ik heb u gezegd, dit is het licht van wat uit Christus valt, van die Heilige Geest. In de kerk, in de harten. Als die met een schrik wakker wordt, dan zou het eerste misschien wel zijn, Heere help, Heere ontferm, Heere vergeef. Ja, want uiteindelijk, het vragen om de Heilige Geest is ook al het werk van de Heilige Geest. Waarom? Waarom dan toch vragen? Juist daarom. Juist daarom. Omdat in de praktijk van het leven komt wel uit de bus dat die oude mens die met Christus gekruisigd is en gestorven en begraven, die steekt altijd weer, dat probeert hij de kop op. Altijd weer. Vandaar dat we het niet kunnen begrijpen als we erover nadenken. Dat die Heilige Geest toch maar bij ons blijven wil. En ook al wordt hij tijdelijk door onze zonde, door ons uitblussen van de geest, door ons bedroeven van de geest, dat hij zich tijdelijk verwijdert in zijn voelbare tegenwoordigheid. Dat hij dan toch doorgaat. Zodat hij in principe nimmer meer van ons wijkt. Voel je dat dat juist doet vragen om die Heilige Geest. Altijd weer. Niet omdat de Heer het niet meent. Niet omdat de Heer de Heilige Geest niet uitgestort heeft op het Pinksterfeest. O nee. Dan zou het zijn een verkleinen van de gave van de Heilige Geest. Maar vanwege onze onwaarde, vanwege ons onheil waar wij vol van zitten, daarom hem met hartelijke zuchten, daarom bidden en daarvoor danken, tegelijk danken. Dat is dat eigenaardige, dat die ziel die vraagt om de Heilige Geest, durft ook niet te zeggen dat de Heilige Geest er niet is, niet bij hem is, maar want hij dankt tegelijk voor die Geest die in alle waarheid leidt. Zo is het dus echt nodig, vanwege die schepping Gods, die nieuwe schepping, vanwege dat nieuwe leven, vanwege die adoptie van wat geen kinderen waren tot zijn kinderen en erfgenamen. Daarom gaat het hier ook niet om een stukje techniek, maar het gaat om een stuk liefde, relatie met eerbied. Met eerbied en hoop dat erbij, expres erbij, dat leert de Heilige Geest eerbiedig zijn. Want God is God en ik ben een mensenkind, nietig en klein, en als God in het recht wil treden, wie zou dan kunnen bestaan? Goed, de tweede plaats. Waarin aangenaam gebed? Waarin is gebed aangenaam? Wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Je zou zeggen, ja, het is toch een liefdezaak, dus dat hoef je toch niet te leren. Dat is toch een vanzelfsprekendheid. Nou ja, dat zou het ook wel moeten wezen, maar aangezien wij nog in deze tent zijn, gooien wij de zaak vaak door elkaar heen en wijken wij altijd weer af van het rechterspoor. En daarom mag er over zoiets teers als het gebed ook wel bijbelschriftuurlijk gesproken worden. Wat behoort tot zulke gebed? Waarin is dat nou Gode aangenaam? Nou, er zit een goede orde in. Eerst, dat wij alleen de ene ware God die in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. De ene ware God. In een van de boekjes, ik weet niet of het Max Havelaar is of een ander, van Multatuli, die meende met God, ja, het is een zielig gedoe hoor, als je erover nadenkt, vreselijk, af te kunnen rekenen. Dan kom je ergens een gebed tegen. Hij roept aan Mohammed, hij roept aan de God van Christus en hij roept aan dit en aan dat. Ja, want wie is er nou, wat is nou God? Hij geeft dan eens antwoord. Het zal wel zo troosteloos zijn. En er zit ook vaak zo'n diepe afkeer en afweer in tegen de waarheid. Er staat, zo is het niet. Het is niet om het even aan wie je roept. Want die Baalpriesters, toen op de Karmel, toen Elia erbij was, die Baalpriesters kregen geen antwoord. Want Baal is een valse god, een afgod. Bestaan die echt? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Afgoden bestaan eigenlijk niet. Maar er zijn wel krachten, misschien mogen we ook zeggen wezens in de lucht. Machten, heerschappijen, door Christus overwonnen. En die een grote invloed uit kunnen oefenen. Onder de goden is niemand u gelijk. O mijn God, wat gewoon de heidenen roemen of noemen, niemand het roemen, niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daad treft men nergens anders aan. Maar goed, die Baalpriesters, die riepen, want ze hadden dat beest geslacht en dat lag daar klaar, maar nou moest de echte God, die moest antwoord geven. Die moest zijn welbehagen in dat offer tonen, door vuur van de hemel te laten vallen, en het offer te verteren. En jullie mogen eerst, zei Elia. En die mensen gingen bidden, bidden. Baal, hoor ons toch. Baal, hoor ons. Maar de hele morgen ging al voorbij en er was nog niks gebeurd. Toen zei Elia, jullie moeten eens wat harder roepen. Misschien slaapt hij wel, of misschien is hij op reis. Toen gingen ze nog harder roepen. Toen gingen ze in extase een dans uitvoeren, die mannen. Ze sprongen om dat altaar heen, ze pakten messen en ze gaven hier een jaaf en daar een snee, zodat ze helemaal onder het bloed zaten, om Baal te bewegen, antwoord te geven. En er kwam geen antwoord. Er kwam geen vuur. Eindelijk kwam Elia aan de beurt. Hij liet een heleboel water op het hout. Ze moeten niet denken dat er stilletjes een klein lapje ligt te smeulen of zo. Of dat hij er gauw een lucifertje in stopt. Die had je toen nog niet, hoor, maar ik noem maar wat. Hè. Dat moeten ze niet denken. Hij liet er een heleboel water over heen gooien en in die goot die er omheen gegraven was, vol met water. En toen boog die voor God en hij stak zijn handen naar de hemel. Heere, antwoord mij, uw knecht, antwoord mij. En terstond gaf God antwoord. En het vuur daalde van de hemel, verteerde het hout en het offerdier en lekte het water op. Dat werd stoom, zag je niks meer van. En toen riep heel het volk: de Heere is God, de Heere is God, waarom hinken jullie op twee gedachten? Wij weten toch dat een afgod niets is. Waarom dan? Ja, de Heer is God, de Heer is God. De ware God geeft antwoord. Misschien zit er een jongen of een meisje die zegt: ja, maar dat zou ik nou nog wel eens willen beleven. Dat zou ik nou nog wel eens willen beleven. Kunnen we zoiets niet doen? We hoeven geen offerdier erop te leggen, maar als we nou op het plein van de school of van de kerk twee hopen hout neerleggen en de een, de Mohammedaan, die gaat aan Mohammed roepen of aan Allah en wij roepen aan de Heere om dan eens te kijken wat er gebeurt. Als dat echt zou gebeuren, dat zou toch een hoop indruk maken. Dan kon iedereen gelijk weten, dat is de ware God. Ja. Maar dat gebeurt niet meer. Dat kan niet meer. Het zou wel kunnen, als de Heer het in je hart geeft, dan zou het kunnen. Maar dat geeft de Heer niet in ons hart. Hoe komt dat? Nou, dat komt zo, kinderen. Er staat in Hebreeën 1: God heeft vroeger op allerlei manieren tot de mensen gesproken. Door dromen, visioenen, engelen die kwamen in mensengestalte soms, om een boodschap te brengen. Door allerlei manieren heeft de Heere gesproken tot het volk. Maar, zegt die schrijver, hij heeft ten laatste, op het laatst, tot ons gesproken door de Zoon. Christus is gekomen. Al de spraken, de manieren waarmee God sprak, alle vloeken, alle zegeningen, die lopen ten slotte uit op het kind in de kribbe en de man aan het kruis in het graf en nu verhoogd. Dat is de hoogste sprake van God. In de handelingen staat: als iemand die profeet die in het woord tot ons komt, als iemand dat verwerpt, die wordt uitgeroeid. Want dat is de hoogste sprake. Want jullie denken misschien: ja, maar dan zou ik wel geloven. Als dat zo was, dan zouden de mensen wel zeggen: ja, dat is echt, dat is nu echt waar, dat is bewezen. Het is niet zo. Dat denk je wel.
Maar dit is veel belangrijker. Dit is veel groter. Dat hebben de mensen heel vroeger niet gehad. Gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En je doet wel dat je daarop acht geeft. Daarna luister. Ik zal er nog eens wat bij zeggen. De Heere doet dat ook. Om ons te beproeven. Want de Heere weet wel dat wij graag tekenen en wonderen zien. En de Heere zei heel lang, dat hebben jullie een poosje terug op de catechisatie nog geleerd. Toen zei de Heere tegen die man, die hoofdman, die koninklijke ambtenaar. Dit en tegen die andere mensen. Dit geslacht, dat gelooft alleen als het maar een teken en een wonder ziet. Je moet wat zien dat de Heere wat doet. Een of ander zalfje maken of zo, of zo, of je oog. Kijk, wonderen en tekenen, dat willen wij ook. En nu doet de Heere dat niet meer. En dat is tegelijkertijd een beproeving waarin de Heere ons wil leren en onderwijzen. Hoop je nou op mijn woord? Dat is het grootste wonder. Of zit je te denken, ja, als dat niet gebeurt, dan geloof ik het niet meer. En als dat wel gebeurt, dan geloof ik het. Zo kan het niet. God doet duizend wonderen. Hij is God. Ja, hij alleen. De Heer doet wat hij in zijn woord heeft beloofd. Dus er gebeuren geen wonderen. Ja, er gebeuren nog wel wonderen. Zeker wel. Maar het grootste wonder is het woord. We zijn hier toch ook mensen. Kinderen luisteren. Dus mensen zijn hier. Dat je dacht toen ook. Oh, nou is opa vast. Sterven. Of nou zal die nooit meer thuis kunnen komen. Of oma, die is zo ziek. En al zo oud. En de Heer heeft opa beter gemaakt. Oma nog weer opgeknapt. Zo zijn er toch mensen bij ons. Dat is ook een wonder. De Heer gebruikt daar de dokters wel voor. Maar die dokters die zitten op een gegeven moment ook met haar handen in het haar. Ja. Maar het is de Heer ook nog die dat doet. Die zegt nee, jij moet nog een poosje blijven. En jij moet nog een poosje blijven. En jij mag nou thuis komen. Voor jou is het tijd. Doet als hij er oog voor krijgt. Dat is de ware God. Van zijn woord. Die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft. Dat moet er echt bij hoor. Die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dit is het woord van de Heer. En dan moeten wij niet allerlei dingen uitdenken. Want dat is geen God. Er wordt wel eens natuurlijk met de vinger gewezen. In de historie van de kerk zijn er heel wat dingetjes aan te wijzen waar de mensen nu zeggen, nou, ik kan niet begrijpen dat het nou het christendom gedaan heeft. Slaven hebben ze gekocht en gemaakt en verkocht. Andere mensen onderdrukt. Kinderen warm gemaakt om een kruistocht te gaan maken naar Jeruzalem, naar het heilige land. Dat is er allemaal niet aan te wijzen. Ja, maar dat is, ik stem dat toe, dat is niet altijd goed geweest. En nog niet. Maar je moet je wel afvragen, was dat nou de ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard? Petrus van Amiens, die zei, om de mensen wakker te schudden dat ze op reis zouden gaan, dat hij ervan had, God wil het, God wil het. En toen wilden de mensen het ook allemaal. Maar wilde God dat nou echt? Waar haalt hij dat vandaan? Heeft God dan in de Bijbel gezegd dat de christenen naar Jeruzalem moesten gaan om Jeruzalem te veroveren? Je begrijpt wel dat mensen vaak een beeld maken van God dat niet klopt met het woord van God. En dan zeggen de mensen, dan zeiden ze, ja, je hebt mensen die zeggen, God is dood. Daar hebben ze gelijk in. Die soort goden, die gaan dood. Die soort voorstellingen, die mensen gemaakt hebben, die ze gebruikt hebben om elkaar af te slachten, om elkaar uit te buiten, te onderdrukken en noem maar op. Die goden sterven allemaal. Dat blijkt. Maar de ware God, die de Vader is van de Heer Jezus Christus, die zegt, ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Kijk, het is wel eens handig om alles wat wij aan het verknoeien zijn en alles wat wij hebben gedaan, om dan gauw God erbij te halen. En dan kun je zeggen, ja, zo'n God, nee hoor. Dan kun je eigenlijk er gelijk van afmaken en zeggen, zo'n God, dat hoeft van mij niet. Maar dan die echte God, die ware God, waar we van gezongen hebben. Wie toch is als gij weldadig? Die God die zegt, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Wat heb je daar dan tegen te zeggen? Soms dat hij doet wat hem behaagt. Wat zou hij anders moeten doen? Nee, je moet wel voorzichtig wezen met dat goedkoop redeneren. Dat is in de mode geweest, hè. Poosje, het is eigenlijk zo belabberd als je er goed over nadenkt. Een groot deel van de mannen van nu, de schrijvers van nu, die door duizenden, tienduizenden mensen verslonden worden, weet je wel. Die zijn van huis uit allemaal Calvinistisch, zoals ze dat noemen. Maar die hebben er een grote schok tegen gegeven. Maart het hart en Biesheuvel en Wolkers en, nou ja, en zo kun je er nog een hele rij noemen. De mensen die vinden het prachtig dat ze dat durven zeggen. He, dat ze zo tekeer gaan en zo vaak in zo'n hele rare voorstelling. Dat je moet zeggen, man, zo is het helemaal niet. Waar haal ik dat nou weer vandaan? Je kan dat wel zo in een bepaald licht stellen, dat je alles bespottelijk maakt. Maar goed, daar vind je dan dat, daar gaat men eerst, gaat men allerlei dingetjes uithalen, dingetjes waar je aanmerking op kunt hebben, en dan, zo is dan God. Nou, voor mij hoeft het niet meer, hoor. Ik heb al lang genoeg in de angst gezeten en in de druk van thuis. En ja, dit mag niet en dat mocht niet en zus en zo. Het lijkt net alsof ze allemaal in een concentratiekamp gezeten hebben. Dat lijkt het wel op. Zo'n voorstelling geven ze. Maar het is niet waar. Het is niet waar. En ik denk wel eens, jongens, je mag natuurlijk niet te ver gaan in spotten, dat is een verkeerde karaktertrek. Dan zou je wel eens met gelijke munt willen betalen door zoiets nou weer bespottelijk te gaan maken. Maar ja, daar schiet je ook niks mee op. Maar dit heb ik wel eens gezegd. Jongens, als ik notie neem van wat jullie zo hebben geschreven en gezegd en noem maar op. Ik hoef het niet te lezen hoor jongens. Daar gaat niet om. Dan zie ik ze net als een paling wringen en ze komen er niet uit. Ze komen er niet echt uit. Het zijn van die vreselijk gefrustreerde mensen die proberen de godsdienst op alle mogelijke manieren meppen te verkopen. En God als de grote boeman voor te stellen, want zo zijn we dan opgevoed. Maar ondertussen blijven ze maar, nou, ik zou haar zeggen, doorzeiken. Blijven maar door. Het ene boekje naar het andere en het verkoopt goed. En tienduizenden mensen in Nederland die trappen erin. Want wat ze nooit hebben durven zeggen misschien, zo'n lekker er tegenaan trappen, dat kun je dan lezen. Maar ja, daar schiet je niks mee op. Echt niet. Dat is God eerst in een bepaald raampje plaatsen, vaak ook zeer overdreven, karikatuur. Hè? En dan te zeggen, woep ermee, weg ermee. En dan de prat op gaan op je goddeloze leven, soms ook nog. Er zijn erbij die er openlijk voor uitkomen wat ze allemaal uitgevreten hebben. Toen ze God en het Calvinistisch milieu een schop hebben gegeven, die rare God, toen hadden ze een andere God. Zeker. Een God die zei, leef maar raak. Pak maar wat je pakken kan. Honderden meiden, vrouwen, zoals dat in die verhaaltjes heette. Nou, dat is ook een leuke God. Dat is leuk. Oh, soms dan denk je, oh God, als die verharding een mens werkelijk te pakken heeft. Verschrikkelijk. Nou, daar kunnen we natuurlijk een vreselijk grote mond op zetten en er gebeurt niks. Maar vergis je niet. Want de Heere die zal één keer opstaan en verantwoording vragen. En dan? Dan weet de mens op 1000 vragen geen antwoord. Weet hij geen antwoord op. Want God moest alleen maar uit de weg. En vader en moeder moest alleen maar uit de weg en de opvoeding moest uit de weg. Dat ik me eindelijk eens een keer uit kan leven. Dat is de hoofdoorzaak. Heel subjectief. Nou, dat is niet de ware God. De ware God, die neemt er amper notitie van. Hij zegt, blaf jij maar door. Straks knip ik het draadje door. Dan ben je dood. Ben je uitgepraat, uitgeschreven, uitgescholden. En dan? Wat dan, ja? Nee, geliefde gemeente en kinderen, dat wij toch altijd mogen bedenken. En ik hoop zo dat de Heere jullie en mij daar de blijdschap van geeft. De blijdschap. Dat de Heere ons nog samenbrengt onder zijn woord en apart zijn. Want we zijn niet beter. Dat we zijn stem mogen horen. Dat de kerk, dat de boodschap, de verkondiging niet in het teken staat van een soort maar dat er iets in is van de blijdschap. De blijdschap des Heren die u lieder sterkte zal zijn. Nou, dat kan alleen bij de ene ware God. Dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus, zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard en niet van wat wij ervan maken. Nou, dat wij hem aanroepen om hetgeen hij ons geboden heeft van hem te bidden. Dat komt nog. Het gaat nu om de ene ware God. Ten andere, dat we onze nood en ellende recht en grondig kennen. Waarom is dat? Je had het net over blijdschap, ja. Maar blijdschap, je moet toch ergens blij om zijn. Waarom zou je dan blij kunnen zijn? Als je ellende, je nood en je ellende recht en tot in de grond kent. Op de goede manier kent. Waarom recht kennen? Nou ja, je schiet er weinig mee op als je een scheef gezicht trekt. En je loopt 10 jaar, 20 jaar. Oh, als het nog eens zou mogen te gebeuren of zoiets. Ze hebben hier niks aan. Oh, mijn zonde. Als je eens wist, mijn zonde. Daar heb je ook niet veel aan. Dan ken je op een verkeerde manier. En vaak ook nog heel oppervlakkig. Recht kennen. Van onze nood en ellende, dat is niet door die nood verzwollen geworden, niet van die nood een deugd maken, maar in het aangezicht van het woord, in het aangezicht van Jezus Christus, voor God beleiden. Heere, ik ben van mezelf zo nameloos arm. Ik ben een gelukszoeker en ik kan het niet vinden. Niets is er waar ik in kan rusten. Is niet waar? Denk alles maar uit. Als je alles zou hebben wat je wil, dan ben je nog niet gelukkig. Misschien wel juist helemaal ongelukkig. Recht kennen voor het aangezicht des Heeren. Dat we zeggen, Heere, ik ben buiten u niks. Buiten u ben ik een dwaalster. Buiten u, wat ben ik op aarde? Om zo de nood van ons gevallen zijn. Ons zondaar zijn, ons mens zijn, om het zo te mogen kennen op de rechte manier. Dat het niet ontaardt in een soort klaagzang, in een soort continu, naar buiten uit zuchten. Maar er gebeurt dan ook verder niks. Maar bij de rechte kennis is, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. Ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Maar daar is Vader al blijdschap. Blijdschap. En hij wordt steeds blijer. En tegelijkertijd leert hij zijn nood en ellende recht kennen. Hoe blijer dat hij wordt. Hoe beter dat Vader voor hem is. Hoe liever dat Vader voor hem doet. Alles wat hij doet, komt terug. Oh, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Tegen zo, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Weggelopen van Vader. Weggegaan om nooit meer terug te keren. Dat is recht kennen. Dat brengt ergens bij. Dat gebeurt in huis. Zijn vader en kinderen. Grondig, Dat wil zeggen ook niet blijven hangen in allerlei dingetjes. Ik weet wel, die uitspraak als zonde, zonde wordt. Maar daarin moet je ook blijven binnen de perken van het woord. Sommige mensen trachten dat altijd te verdedigen en dan zeggen ze, ja, maar voor mij is het zonde dit en dat. En zo, zo, ja, dat kan zijn. Maar het moet toch ook te plaatsen zijn in het woord. Naar het woord. Als iemand daar een zonde van maakt en die blijft erover zeuren als hij zondags op de fiets gereden hebt, ik noem maar wat. Ja. Dan kan die wel zeggen, als zonde zonde wordt. Maar waar staat dat in het woord van God? Zo zijn er natuurlijk heel veel dingen. Waar mensen tot in het oneindige over door kunnen gaan. Vergetende zichzelf dat ze mensen zijn uit de aarde aards. Maar dat ze niet de grond grondig leren kennen. Ik ben reeds van mijn ontvangenis af een verloren schepsel. De grond ligt in paradijs. Daar is mijn natuur al zo verdorven dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. Grond. En dan moet je niet over allerlei wisselwasjes door blijven gaan. Altijd maar door blijven gaan. Als je dat grondige gelooft. Ach. Dan zal de Heere zelf, die zal in je leven de lijnen trekken. Geloof je dat nou echt? Dat de Heere dat nou ook doet. Daarmee wil ik niet zeggen dat we dan zo heilig zijn. Maar ik wil er dit mee zeggen, dat de Heere heilig is. En dat Hij zegt, ik ben het die u heiligt. Dan kan het zijn, hè, dat op een of andere manier het boekje bij wijze van spreken, waar jij je verdiept zat, in de vuilnisbak beland. Dat je op een gegeven ogenblik opstaat misschien en naar die knop toe loopt. Uit. Omdat je zo heilig bent? Nee, omdat je zo gemeen bent. Omdat de Heere een lijn trekt in zich. Maar hoef je nou niet gelijk een of andere oorlog voor te gaan ontketenen. Hoef je ook niet zo uitwendig te schreeuwen. Tegenwoordig, het is allemaal wereld, wereld. We zijn nooit anders geweest. Nooit anders geweest. Maar het gaat erom dat die lieve geest van Christus in het leven onze hartstochten tempert, reguleert. Hij maakt voor ons geen engel in die zin. Maar hij treedt regulerend op in de verhoudingen, in het maatschappelijk, in het huwelijk, in de vriendschap of wat dan ook. Maar die geest, die trekt de lijnen. Dat is nou als je werkelijk gelooft in het grondige. En dat je niet rond een boom loopt te springen waar wat glanzende appeltjes aanhangen. Maar je bijt er je tanden op stuk, want het is niet de vrucht des geestes. En dan moet je niet zeggen, ja, maar moeten we dan maar alles dit en alles, helemaal niet, daar gaat het niet om. Gaat er maar om, heb je zo wel eens omgang met elkaar? Nou, dat de wind uit die hoek waait. Je mag zeggen, ach, kinderen. Of vriend, heb je er wel eens erg in? Heb de wereld niet lief? Dan ben jij zeker een liefhebber van mij. Ja, ja, ik ook. Ik ook. Nog wat in de wereld is, de begeerte, de grootsheid des levens, noem maar op. Kinderen, daarom zegt de Heere dat nou tegen ons, omdat de Heere dat weet. Dat de Heere weet wie we zijn en wat we zijn. Kijk, dat is iets heel anders. Dat is niet dat principiële wat mensen maken. Die precies weten, dat mag niet en dat mag wel. Maar die nooit hebben geloofd, ik hoor in de hel. Geloof ze niet. Maar dan krijg je die beweging. En maak mij dit niet wijs. Je zou zeggen, als je één ogenblik gelooft wat je zegt, zou je ogen uit je hoofd schamen voor jezelf. Wou je dat zeggen? Je maakt mij niet wijs dat iemand die zus, wou je dat echt zeggen? Is het dan niet echt waar? Heere, wil mijn wankelende voet richten op uw spoor. Want ik ben een doorbrenger, ik ben een dwaas, ik ben een afwijker. Houd er rekening mee dat alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Nou, als we dan nog geen bakzeil halen en de vlag strijken, dan weet ik het niet meer. Dan blijven we maar zeuren. Grondig kennen. We gaan naar huis. We gaan wel even een welzijn en dan weer een keer verder. Maar de Heere schenkt het ons. En als alles ons aanklaagt, kinderen, jongens, meisjes, vaders en moeders. Want je zou toch zeker niet graag willen dat de Heere God hier op een groot scherm ons nou eens binnenste buiten keerde. Dat al onze gedachten bekend zijn. Al onze verborgen zonden bekend zijn. Maar ze zijn wel bekend. Bij de Heere. Ben je er ook eens voor geschrokken? Dat de Heere het al lang weet. Als je daarvan schrikt, Heere, u weet het. Ach, dan is het gebed weer van nodig. Heere, vergeef me. Heere, wilt u mij geven de gerechtigheid van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen.